Good evening, everybody. First of all, thank you so much for being here. It's my first time, I'm ashamed to say, being born in Amsterdam and being the city poet. I was never inside. It's beautiful to be here. And André, thank you so much for the invitation. I'm standing here with, in Dutch we say with two caps on, twee petten op. So as a poet, but also I studied religious science, and I always, every topic I see, every topic I set my eyes on, I always wonder what it means for the sense of purpose, or what it means culturally for our sort of spiritual life. And I would like to give you two perspectives on this evening, one as the religious scientist and one as the city poet. And the first one is not that long, but I thought it would be interesting to maybe take it into the talk we have after this. It was mentioned during the two presentations shortly how immense this search actually is. I think it's one of the biggest questions of humankind of all times. We've always wondered whether we are alone in the universe, where we come from, why we are here, what would we do if we would meet extraterrestrial life? And I think this is such a huge philosophical question and so exciting that we are here to think about this, even though maybe it doesn't feel very pressing because there are so many urgent things. But over the millennia of humankind, it always comes down to this. Why are we here? Are we alone? Who is out there? But I think in this time, especially this research has a new dimension of importance. Because I think, as many of you know, there's many recent developments in the commercialization of the space industry. So there are a lot of private companies taking over. And I think we could say that in a few years, the landscape of the space industry, well, already it has completely altered. So it's no longer the big national space agencies who make the narrative of spacefaring, but it's mostly the smaller, well, very rich people who decide what's going on up there. And there's something very interesting about these private companies taking over the story of space faring. Because what happens is mostly they're out there to make money, and space is becoming more and more seen as a commodity. So something that used to be a source of inspiration, a source of science, a source of solace maybe, a source of wonder and awe, has now also become a source of profit. And I think in the coming years it will become more and more a source of profit. And what happens if you see space as a commodity, if you see an asteroid or maybe the moon even as something to mine instead of something to marvel at, is that it loses some of its intrinsic value. Maybe all of it, its intrinsic value, if you take it too far. This is something I'm worried about. I wrote a small book about it a few months ago, so I really dived into this subject. And I think it's quite worrisome to look at space as a place where resources can be extracted, where profit can be made, and a place where you sort of take the soul out of it. And what is so interesting about this research is that it does exactly the opposite. Because it looks at space for signs of life. And where, with a commercial view, you look at space and sort of declare it dead, because otherwise you cannot extract your resources from it. Here, looking for signs of extraterrestrial life, you are sort of injecting all these small possibilities of life into space. And in Dutch we have this word, bezield. It's a way of giving this soul back to the universe. And I think that is a very interesting thing to do, and I think it's also an important counterweight to all the commercial developments at the moment, which bring so much huge moral questions with them about ownership and profit, but also about our relation to that big universe that has always inspired us. So this research reminds us of this non-commercial values, of the intrinsic values of space. And that brings me to something I wanted to share. It's a word that's interesting this evening, but it's alienation, vervreemding in Dutch. there have been quite some researches lately brought out about alienation epidemic, about how especially young people feel more and more alienated from the world they live in. And in this research, what becomes clear is one of the main reasons they feel so alienated, not the only, but one of them, is how we commodify the world. So if you only see the world, trees, the ground, mountains, the moon, as a commodity, as something to extract something from, not something that's alive, but something that's dead, there's no way you can have a relationship to it, because it's dead, because it's there for your use, for your profit. So there's no interaction. And in a dead world, of course, you feel alienated. So thinking now, listening to these talks, I thought it's actually interesting that this search for alien life is sort of a counter against alienation. So maybe the slogan for tonight could be aliens against alienation. That's my first thought. And then the second is, I think it's interesting that we always talk about, like these biomarkers and how extraterrestrial life, whether it's intelligent or not, what it could look like and all these theories about it. But we never really think of how we are actually going to introduce ourselves. You know, it's always about us looking at them. It's never about them looking at us. So I thought I will give it a try. I thought it would be nice to write sort of a manual for example, Martians. I know they're really small, but, you know, maybe in some other dimension they're very big, so we should not underestimate anything. I wrote a manual in the form of a letter to Martian life. This one is in Dutch, though, but you have the translation. Beste Marsbewoner. Het kan ook Venus zijn of Europa. Beste Marsbewoner, het is zover, we komen. Het kan nog even duren, maar dat is mensentijd. Niks vergeleken bij de logge jaren waarin jij langs je winters trekt. Wees gewaarschuwd. Waar nu satellieten landen, lopen wij straks vermagerd, maar voorgoed je koude dag in. Een briefje lijkt me op zijn plaats. Om te beginnen het antwoord op de evidente vraag met welk verlangen onze schepen naar de verte varen. Het antwoord is tweeledig. Zoeken en gevonden willen worden. Nieuwsgierig en eenzaamheid. Beide geworteld in dezelfde vervreemding. Ergens daar in die waanzinnige leegte waren wij, voordat we vielen in een oceaan van tijd die ons vormde van stipvol levensdrang naar dit diep ongemakkelijke wezen dat beugels en veterschoenen draagt. De officiële motivatie van ons komende bezoek, wetenschap, commercie, is niet de ware. Een vreemde heimwee steekt als een graat in onze keel. We willen ons verbonden weten met dat geheel. Maar als we jou treffen, spant het erom. Of we herkennen wat ons bindt. Dat krankzinnige mysterie van aanwezigheid in ruimte. Het kan eeuwen duren voor een mens een naaste herkent. Laat staan een verwant van vele jaren ver. Daar kunnen talloze wezens hier op aarde van getuigen. Een miljard jaar vooruitgespoeld ben jij ons wellicht voorbij. Branden wij als een dorre Venus aan jouw hemel, terwijl jouw nazaat bestudeert hoe wij ooit op aarde leefden. Dat zouden we moeten overwegen, voor we zeven keren drillen, boren, besmetten. Maar toekomstdenken is niet ons sterkste punt. We gluren nauwelijks de hoek van een etmaal om. We komen van nabij de zon. Onze levens zijn kort. Wij branden van verlangen. Het is een dagelijkse worsteling onszelf aan te kijken. Laat staan ons af te vragen hoe je te gedragen ten aanzien van een verre mogelijkheid. Van leven dat ooit, van een misschien dat zich over miljoenen jaren uitstrekt. Je moet begrijpen, wij zijn gevormd in geocentrisch denken. Onze Bijbels, mythes staan er bol van het idee van uitverkorenheid. Wij alleen zijn de kinderen van de zon. Wij alleen kijken terug naar God. kroon op de schepping, bewakers van sterren. En dan is daar plotseling een kudde marsmicroben, gevriemel op Venus. Wie weet wezens in buitenaardse oceanen ons verpletterend met het feit dat wij een willekeurig treffen zijn van het juiste materiaal. Dat zoiets klaarblijkelijk overal gebeurt met wisselend succes. Geen kinderen van moeder aarde, maar zwervers van een zonnestelsel. Net als jij. En wie weet wat en waar nog meer. Bestaat er taal voor de verpletterende mogelijkheid dat er op dit moment een ons onbekende beschaving door een telescoop kijkt, de aarde in het vizier krijgt en denkt, daar, daar misschien. Wij, een stip aan de hemel van een ander, die totale kanteling van perspectief. Kun je denken voorbij jezelf? Daar staat of valt de moraal van onze ruimtevaarders. Een lastige vraag en eerlijk, ik heb weinig hoop voor onze soort. Kijk naar mij, ik schrijf jij aan een marsmicrobe. Ik schrijf jij en denk als vanzelf aan iets wat lijkt op mij. Terwijl niemand weet tot wat jij mogelijk ooit uitgroeit. Wat je voorstaat of betekent buiten mijn begrip. Misschien een collectief bewegen, een groots gezamenlijk gebeuren in een 12e dimensie. Hoe herkennen we buitenaards leven? Vroeg ik ooit aan een expert. Haar antwoord was, waarschijnlijk herkennen we het niet. Wat al te vreemd is, nemen we niet waar. Er is geen referentiekader om het te plaatsen, maar je kunt het leren, zei ze. Het vreemde stap voor stap vertrouwd maken en het vertrouwde vreemd. Naar deze wereld kijken zoals een alien zou doen. Je bij alles afvragen, waarom in godsnaam? Waarom dit? Waarom zo? Wat je kent, ontkennen. En ik dacht bij haar woorden aan al die wezens in onze nabijheid nu onbegrepen. De wilde vissen op ons bord, de wijsheid van wortelstelsels, de trage taal van mineralen die wij niet anders verstaan dan als grondstof voor vernietigende groei. Waarom dit? Waarom zo? Aan het landschap waarvan we de taal niet meer spreken. Ons gesprek met de wereld is een lange monoloog. Wat betekent dat straks voor jouw rode vlaktes, je blauwe zonsondergang, voor de hoogste vulkaan in ons zonnestelsel? Maar er schuilt hoop in het feit dat een groepje soortgenoten zich bezighoudt met het vinden van jouw vorm. Spiegelogen richt op het begin van de tijd, luistert, kijkt naar de kleinste levenstekens. Er is nog veel te bespreken. De kwestie besmetting, wie wordt er ziek van wie? Interplanetaire solidariteit, de kwestie winst, autonomie. Maar geloof het of niet, ik sta in een paleis, een typisch aardse aangelegenheid. Iets met kronen en gezag, werelden van Mars en mijn spreektijd loopt ten einde. Terwijl hier onze systemen imploderen, denken we in elk geval nog altijd de verte in. Als een stel verloren kinderen. Het wordt tijd dat iemand ons vindt. En dan het liefst die heptapods uit de film Arrival. Heeft iemand die gezien? Allemaal kijken vanavond anders. De heptapods uit de film Arrival, mijn favoriete aliens, om mee af te sluiten. Niks dan poot en spinnig lijf en de wonderschone missie ons hun taal te leren. Woorden waarin alles tegelijkertijd gebeurt. Wie hun taal leert, heeft een enkele klank voor was en is en zal. Spreekt mens uit als een keten, zoog en zeedier, wier en alg in één. Van de eerste pulserende cel via vinnen en hoorns naar de laatste explosie. Maar voordat zij ons die woorden leren, verklaart de mensheid hen de oorlog. Doodsbang voor hun anders zijn. Dit is niet zomaar een film, dit is een parabel, dit zijn wij. Roofvissen die het strand opschoven, ontheemd, dus altijd boos. Maar ons hart is wijd en rood als een watermeloen. Hou je vast en hartelijke groet.